Opnieuw is het vanmorgen een bijzondere dienst in Werkhoven. Opnieuw een bevestigingsdienst. Vier broeders zie ik zitten die straks voor het eerst of opnieuw bevestigd zullen worden. En twee mannen broeders die straks afscheid zullen nemen. Ik heb jullie in de laatste weken allemaal persoonlijk mogen ontmoeten. En in die ontmoeting heb ik één grote overeenkomst gevonden. Jullie hebben allemaal een hart dat warm brandt voor deze gemeente. En dat is prachtig om te horen en mooi om te zien. Maar er zijn ook verschillen tussen jullie. En dat is maar goed ook. Want in de kerk moeten veel verschillende dingen gedaan worden. Er zijn veel verschillende taken die moeten worden uitgevoerd. En jullie hebben er allemaal wat over verteld. De een maakt zich druk met geldzaken, met kerkbalans en zo. En de ander die moet zich meer richten op gebouwen, op huizen van diaconie, op het bouwen van de steenbezoek. En weer een ander is druk met bezoeken. En zo kunnen de mannen en broeders waarschijnlijk de lijst een stuk langer maken. Er zijn heel veel taken die in de gemeente worden uitgevoerd. Maar bij Petrus vinden wij niet zo'n lange lijst van al die dingen die gedaan moeten worden door de kerkenraad. Die lijsten zijn wel te vinden in het Nieuwe Testament. Ik begon de tekst met een stukje uit de Romeinen. Daar staan de verschillende gaven en de verschillende taken die in de gemeente plaatsvinden. Maar Petrus noemt zo'n lange lijst helemaal niet. In vers 11 vat hij het gewoon samen. In vers 11 zien we twee soorten taken die in de gemeente plaatsvinden. Mensen die spreken en mensen die dienen. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die de kracht van God schenkt. Ambten die gericht zijn op het woord, op het spreken. Ambten die meer gericht zijn op het dienen. Maar wat dat er precies allemaal betekent en hoe dat praktisch wordt ingevuld en uitgewerkt, dat noemt Petrus niet. Petrus heeft in ons gedeelte een andere focus. Hij wil niet zozeer duidelijk maken wat precies de taken allemaal zijn die in een gemeente gebeuren, maar hij wil duidelijk maken hoe die taken op de goede manier moeten worden uitgevoerd. En dat is ook vanmorgen de focus. Dus ik ga niet in de preek vertellen wat jullie allemaal precies moeten doen, maar ik wil proberen duidelijk te maken vanuit Gods woord hoe wij God kunnen dienen in de gemeente op de goede manier. Dat Petrus daar juist de focus op legt, heeft twee redenen. De eerste reden is dat wij het goede kunnen doen op een verkeerde manier. We kunnen het goede doen met een verkeerd motief. Of doen met een verkeerd doel. En als we op de verkeerde manier het goede doen, dan doen we toch niet het goede. Als voorbeeld neem ik vers 9. In vers 9 staat de opdracht: wees gastvrij voor elkaar, zonder morren, zonder mopperen. Dus de opdracht is: wees gastvrij. In die tijd was dat nog veel belangrijker dan nu. Mensen die reisden, waren afhankelijk van herbergen, maar herbergen waren in die tijd soms gevaarlijk. En dan waren ze afhankelijk van mensen, van christenen, die hun huis voor hen openen. Dus Peter zegt: wees gastvrij. Maar je kunt op heel veel verschillende manieren gastvrij zijn. Je kunt de deur open doen met een gezicht van: nee hè, weer iemand die hulp nodig heeft. En dat je zegt: fijn dat je bent, maar dat je eigenlijk uitstraalt: ik vind het nog fijner als je snel weer gaat. En zo moeten we niet gastvrij zijn. We kunnen het goede doen op een verkeerde manier. We kunnen in de gemeente dienen om daar eigen eer uit te krijgen. Of omdat we daardoor de hemel kunnen verdienen. We kunnen in de gemeente dienen met een verkeerd motief en met een verkeerd doel. En daarom laat Petrus ons zien hoe we het goede wel moeten doen. Een andere reden waarom Petrus daar de nadruk op legt, heeft te maken met de situatie waar de gelovigen in zitten. Het kan moeilijk zijn om het goede te doen. Het kan moeilijk zijn om te leven tot eer van God. Dat kan weerstand oproepen. Je kunt tegenstand krijgen. Het kan soms moeilijk zijn om te volharden in het doen van het goede. En daar hadden de gelovigen waar Petrus aan schrijft mee te maken. Ze hadden het evangelie gehoord. Ze waren tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En daardoor waren ze veranderd. Ze kregen andere verlangens. En als je andere verlangens krijgt, dan ga je ook anders leven. De christenen kregen een andere levensstijl. Ze stopten met dingen waar ze vroeger in leefden. En dat vonden de andere mensen, hun familie, hun buren, hun collega's, hun vrienden, vonden dat vreemd. Dat lezen we in vers 3 en 4. Dan zegt hij, daar wijst hij naar de vorige tijd, voordat ze het evangelie hadden geloofd. Dan zegt hij, wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. Gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelaar, allerlei walgelijke afgoderij. Maar toen ze Christus leerden, snapten die andere mensen er niks van. En dat staat in vers 4. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid. En zij belasteren u. Dus de gelovigen die hebben een afkeer gekregen van die dingen waar ongelovigen, waar de wereld hun vreugde in vindt. En dat roept verbazing op. En dat roept ook een beetje ergernis op. En wat doen ze? Ze belasteren de gelovigen. Nou, dat is niet makkelijk. Als je tot geloof bent gekomen en je merkt dat je niet meer mee kunt doen met je vrienden. Je merkt dat je andere verlangens krijgt en dat je daardoor tegenstand krijgt. En dan kan het verleidelijk zijn om te zeggen, oké, ik hou toch een beetje die vriendschap vast en ik blijf toch een beetje in die wereld leven. Het is verleidelijk om iets minder radicaal leven naar de wil van God. Maar Peter zegt, leven tot eer van God. Denk eraan, Jezus Christus is aan het kruis gestorven. En dat heeft hij niet voor niets gedaan. Dat is om jou te bevrijden van een zondige levensstijl. Houd dat in gedachten. En blijf volhardend leven tot eer van God. Let op, Peter zegt dus niet zozeer van, je moet dit en dit en dat doen. Nee, Peter zegt, ik wil jullie helpen om dit en dat te doen. Door jullie de juiste motivatie te geven. Door jullie het juiste voorbeeld te geven. En door jullie te richten op het juiste doel. Nou, en dat kunnen wij direct toepassen op onszelf. Ook voor ons geldt vandaag de dag, het christelijk geloof gaat niet zozeer over wat we doen. Dat is heel belangrijk. In de eerste plaats gaat het geloof niet om ons gedrag. Het christelijk geloof gaat allereerst waaruit we leven. Onze motivatie, waarom we dingen doen. Dat we ons leven richten naar het juiste voorbeeld. En dat we gericht zijn op het juiste doel. Nou, ik hoop dat de broeders dat vanmorgen mee kunnen nemen. Evenals alle gemeenteleden. We beginnen bij de motivatie. Wat is nu de motivatie om heilig te leven? Wat is de motivatie om te zeggen, ik stop met de zonde en ik ga me volledig richten op het leven tot eer van God? Nou, dat staat in het eerste vers van 1 Petrus 4. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Omdat Christus voor ons in het vlees geleden. Dat is niet moeilijk te begrijpen. Christus heeft geleden aan het kruis. Hij is mens geworden om te sterven voor onze zonde. En dat is niet de enige keer dat Petrus dat noemt. Dat noemt hij heel vaak in zijn brief. Elke keer zegt hij tegen de gelovigen, kijk weer naar dat kruis van Jezus. Bedenk dat Jezus aan het kruis is gestorven voor je zonde. Hij zegt in 1 Petrus 2, vers 24 bijvoorbeeld, hij zelf heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Waarom is Jezus gestorven aan het kruis? Nou, met dit doel dat jij en u, dat wij niet meer voor de zonde zouden leven. Dat we daarvan bevrijd zouden worden. En dat we in staat worden gesteld om te leven tot eer van God. Wij moeten daarom vaak en veel samen naar het kruis van Jezus kijken. De tijd nemen om samen te gaan staan als het ware aan de voet van de heuvel Golgotha en te zien op de Heer Jezus. En dat is geen pretje om te zien. Er is iemand intens aan het lijden. Er is iemand die het intens zwaar te verduren heeft. En dan vraag je af waarom. Jezus, waarom bent u zo zwaar aan het lijden? Waar doet u dit allemaal voor? U heeft het niet verdiend, want u bent zonder zonde. U deed dit voor ons. Waarom? En als we die liefde van de Heer Jezus begrijpen, dat Hij zo zwaar, zo diep voor ons wilde lijden, dan krijgen wij een intens diep verlangen om ook voor Hem te leven. Als wij beseffen hoe intens de Heer Jezus heeft geleden voor onze zonden, dan gaan wij ons intens schamen dat wij zoveel zonden doen. Als wij beseffen wat de ernst is van het kruis van de Heer Jezus, dan krijgen wij ernstig spijt van elke zonde die we hebben gedaan. En als wij de diepte zien van het lijden van de Heer Jezus, dan krijgen wij een diepe verlangen om niet meer in de wereld te leven, om niet meer de wil van de Heer te doen, maar naar de wil van God te leven. Sommige broeders hebben het ook gezegd, het is soms best wel zwaar om in de kerkraad te zitten. Het moet naast je werk gebeuren, naast je gezin. En dan is er ook nog zo'n coronacrisis waar je allemaal vergaderingen moet houden over maatregelen, discussies wat kan wel en wat kan niet. En soms levert het ook nog helemaal niks op. Dan heb je een avondmaaldienst voorbereid, alles keurig geregeld hoe het kan binnen de huidige situatie. En dan is een paar weken verder en dan wordt duidelijk dat het helemaal niet door kan gaan. Het kost energie. En elke keer moet je weer de juiste motivatie vinden om door te gaan en tijd te nemen om de gemeente te dienen en de taken goed uit te voeren. Wat is die motivatie? Kijk naar het kruis van Christus. En als je de liefde ziet van de Heer Jezus om ons te redden, dan kunnen wij vanuit diezelfde liefde, met passie, met volharding, de wil van God doen en de gemeente dienstbaar zijn. Petrus wijst zijn gemeente, de gelovigen, om nog een andere reden op het kruis van Christus. Jezus heeft niet alleen geleden aan het kruis om ons te verlossen van onze zonden. Jezus heeft ook geleden aan het kruis om ons een voorbeeld te geven. Hij is het voorbeeld dat wij na moeten volgen. Dat zegt hij ook in 1 Petrus 2, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Het zijn woorden die voor ons misschien niet zoveel betekenis hebben. Want zoveel hoeven wij niet te lijden als christenen. Maar voor de gelovigen aan wie Petrus schrijft hebben deze woorden een hele diepe betekenis. Want op het moment dat hij deze brief schrijft, liggen de gelovigen onder vuur. Bijna letterlijk. Waarschijnlijk is de brief van Petrus geschreven kort nadat keizer Nero de stad Rome in brand had gestoken. Keizer Nero, dat was een machtige dictator en die wilde graag moorden neerzetten in zijn stad. En daarvoor heeft hij een groot deel van de stad Rome gestoken. Nou, dat kostte levens, huizen werden verwoest, mensen raakten hun spullen kwijt. En we kunnen ons voorstellen dat er woede was in de stad. Woede tegen degene die fik in de stad had gebracht. En Nero, die dacht slim te zijn, de christenen te schuld. Nero zorgde ervoor dat iedereen dacht dat de christenen degene waren die brand hadden aangestoken. En wat gebeurde er? De woede van de mensen richtte zich tegen de gelovigen, tegen de christenen. Een intense vervolging brak los. En hoe ga je in zo'n vervolging stand houden? Hoe moet je daarmee omgaan? Dat je vals wordt beschuldigd, daarvoor enorm moet lijden. Hoe ga je volhouden? Nou, Petrus op één manier. Door te kijken naar het kruis van Christus. Zie op de Heer Jezus. Jullie zijn niet de enigen die worden vervolgd. Jezus werd al vervolgd. Jullie zijn niet de enigen die lijden. Nee, jullie lijden omdat jullie naar het kruis van Jezus. Jezus was bereid om voor ons te lijden en te sterven. Daarom moeten jullie ook bereid zijn om voor Hem te lijden. En als het nodig is, zelfs te sterven. Wauw. Wees bereid om voor Jezus te lijden en te sterven. Dat is radicaal. Dat vraagt veel. Hoe kan Petrus dat van hen vragen? Is dat niet makkelijk gezegd? Nou, Petrus heeft een paar jaar later deze woorden zelf waar gemaakt. Petrus is de marteldood zelf gestorven. Volgens traditie wordt gezegd dat voordat Petrus aan het kruis ging, dat eerst zijn vrouw voor zijn ogen werd gekruisigd. En dat moest hij aanzien. En Petrus bemoedigde haar met deze woorden. Denk aan de Heer Jezus. Denk dat de Heer Jezus voor jou ooit aan het kruis is gestorven. Hou vol. Nu mag je lijden voor hem. En nadat zijn vrouw werd gekruisigd, moest Petrus zelf gekruisigd worden. En Petrus zei, ik wil niet rechtop. Zet mij maar op de kop. Want ik ben het niet waard om op dezelfde manier te sterven als mijn Heer en Heiland. Ongelooflijk. Wat een sterk geloof. En dat geloof, dat kunnen we krijgen door veel te zien op het kruis van Christus. Nou hoop ik natuurlijk niet dat het zo vergaat als ambtsbroeders in deze gemeente. Dat we eindigen aan het kruis. Ik denk dat dat ook wel los gaat lopen. Maar tegelijkertijd, we moeten er wel rekening mee houden dat als we dienen in de gemeente, en dat geldt niet alleen voor de ambtsdragers, maar ook voor elke gelovige in deze wereld, we kunnen weerstand oproepen. Het gaat nooit vanzelf. Er zullen altijd mensen zijn, er zal altijd een duivel zijn die ons probeert tegen te houden. Die ons zal proberen te verhinderen om ijverig te dienen in het koninkrijk van God. Jezus zei dat tegen zijn discipelen. Als je een dienaar van mij bent, dan moet je dit onthouden. Een dienaar is niet meer dan zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Eigenlijk is het vreemd. Dat als je echt de Heer Jezus volgt, dat als je echt doet wat hij van je vraagt, dat je geen lijden gaat krijgen. Dat zou ons moeten verbazen. Wat doen wij fout? Leven wij eigenlijk wel als gelovigen? Als we zo weinig tegenstand krijgen. Want Jezus zegt, als je mij volgt, als je mij dient, dan zul je moeten strijden. En dan moeten we kijken naar de Heer Jezus. Toen hij aan het kruis hing, toen hij werd verraden door zijn vriend, toen hij werd bespot, wat deed Jezus toen? Vocht hij terug? Er staat, toen hij gescholden werd, schold hij niet terug. Toen hij leed, dreigde hij niet. Hij gaf het over aan hem, aan God, die rechtvaardig oordeelt. En zo moeten wij als christenen ook zijn. Als wij bespot worden, als mensen verkeerde dingen over ons zeggen, vals beschuldigen, roddelen. Niet jezelf daartegen gaan verzetten. Geef het over aan God. En God zal uiteindelijk recht doen. Zo moeten we Jezus volgen in zijn lijden, als een voorbeeld. Maar Jezus is niet alleen een voorbeeld in zijn lijden, hij is zeker ook een voorbeeld in zijn leven. Als wij willen weten hoe wij kunnen leven tot eer van God, dan moeten we kijken naar Jezus. Jezus heeft als geen ander de wil van God gedaan. Vanaf vers 7 gaat Petrus concrete dingen noemen. Dus allereerst zegt hij niet van jullie moeten dit en dat doen, maar leef uit het kruis van Christus, zodat je het juiste verlangen krijgt om tot eer van God te leven. En als je hart brandt van verlangen om voor God te leven, dan ga ik je nu vertellen op welke manier dat kan. Vers 7, de eerste opdracht. Het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. We moeten bezonnen zijn en nuchter in de gebeden. Wat betekent dat? Bezonnen betekent dat je goed je verstand gebruikt en dat je niet laat leiden door emoties of door omstandigheden, dat je van je stuk raakt. Nee, blijf nuchter, blijf helder, zuiver denken. Laat je leiden door je verstand. Dus dat woord nuchter wat ernaast staat, wees daarom bezonnen en nuchter, dat heeft er heel veel mee te maken. En je hoeft geen alcoholist te wezen om te weten wat nuchter betekent. Dat is het tegenovergestelde van dronkenschap. En dronkenschap, dat hoorde bij de wil van de heidenen, dat moeten we loslaten, zegt Petrus. Maar nu moeten we nuchter zijn. Niet te veel wijn gebruiken. Zo kun je het woord ook letterlijk vertalen vanuit het Griek. Waarom? Waarom moeten wij nuchter zijn? Wees nuchter in de gebeden. We moeten ruimte, helderheid in ons denken kunnen houden om tot God te kunnen bidden. Als ons hoofd vol is met allerlei gedachten, met allerlei zorgen, vol is met alcohol, dan kunnen we niet rustig met God bidden. Dus zegt Petrus, zorg ervoor dat je de tijd en de ruimte neemt om elke keer God persoonlijk te kunnen ontmoeten. En Jezus is daar het voorbeeld van. Als er één iemand was die druk was, dan was het Jezus. Duizenden mensen kwamen op hem af, met zieken, met zorgen, mensen die genezing wilden, mensen die bevrijd wilden worden. Maar Jezus, staat heel vaak, nam de tijd om alleen te zijn. Om even de berg op te gaan. Om 's nachts alleen te zijn met zijn vader. Jezus zorgde voor rust en ruimte om te kunnen bidden. En dat moeten wij niet nalaten. In alle omstandigheden, in alle taken, houd tijd voor God. Genoeg werkelijke ontmoetingen met God zijn nodig om op de juiste manier te kunnen dienen in de gemeente. De volgende oproep staat in vers 8. Een prachtige oproep. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Van de week zei iemand het tegen mij. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Wat is het mooiste, als wij als broeders samen kunnen wonen. En elkaar van harte liefhebben. Vurig liefhebben. En het woord dat Petrus hier gebruikt voor vurig, dat staat letterlijk iets van uitstrekken. Misschien hebben jullie jongens wel eens meegedaan aan een hardloopwedstrijd. Een sprintje. Of langer afstand. En wil jij als eerste over de finish komen, wat moet je dan doen? Dan moet je je spieren maximaal uitstrekken. Dan moet je je maximaal inspannen. Dat je aan het eind van de rit spierpijn hebt. Zo erg moet jij je uitstrekken. Nou zegt Petrus, zulke liefde moeten we hebben. Niet een beetje, niet te lauw, nee, vurig. Strek je maximaal uit om de ander lief te hebben. En wat doet die liefde? Nou, die liefde die zoekt zichzelf niet, maar die zoekt de ander. En als die iets ziet, een fout bij de ander, dan gaat hij niet veroordelen of dat heel hard aanpakken. Nee, de liefde is vergevingsgezind. Altijd bereid om de ander te vergeven. Altijd het beste van de ander denken. De liefde zoekt zichzelf niet. De liefde zoekt de ander. Een voorbeeld van liefde nodig hebben. Naar wie moeten we dan kijken? Naar Jezus natuurlijk. Als er iemand vurige liefde had, dan was dat Jezus. Liefde die bereid was om te sterven. Ik hoop dat jullie allemaal vrienden hebben. Maar is er een vriend die bereid is om voor jou te sterven? Jezus is zo'n vriend. Niemand heeft meerdere liefde dan mij, zegt hij, dan ik. Want ik ben bereid mijn leven te geven. En niet alleen voor vrienden, zelfs voor vijanden. Zelfs misschien zit je hier en zeg je, ik heb helemaal niks met geloof. Die Heer Jezus zegt, ik heb liefde zelfs voor mijn vijanden. En als wij de Heer Jezus zo leren kennen, als iemand die ons heeft lief gehad, terwijl wij hem helemaal niet lief hebben, als we dat mogen geloven, dat hij bereid was om zelfs voor ons te sterven, om ons te redden, dan krijgen wij in ons hart ook liefde. Dan gaat in ons hart de liefde branden om voor hem te leven en ook anderen lief te hebben. En vanuit die liefde komen nog meer oproepen. Vers 9 heb ik al naar verwezen. Wees gastvrij voor elkaar. En vers 10. De anderen dienen met de genade. De liefde is dienstbaar. De liefde zoekt zichzelf niet, maar de ander. En dat betekent automatisch dat iemand die liefde heeft voor de ander, graag de ander wil helpen. Dienstbaar wil zijn aan de ander. En dat is precies wat ik zei aan het begin van de preek. Dat heb ik gemerkt bij de broeders. Er is liefde voor de gemeente. En die liefde die zorgt ervoor dat er bereidheid is om het ambt te bekleden en dienstbaar te zijn. En ook hierin is Jezus natuurlijk het voorbeeld. De schepper van hemel en aarde, die het waard is om door iedereen aanbeden te worden, die het waard is om door iedereen gediend te worden, die zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Aan het eind van het leven van Jezus ging hij de voeten wassen van zijn discipelen. De koning gaat zich gedragen als een slaaf. Dat is onvoorstelbaar. En op die manier moeten wij Jezus volgen. Niet zeggen, wij zijn belangrijker dan anderen. Anderen moeten ons dienen. Anderen moeten ons complimenten geven. Anderen, dat is zichzelf zoeken. Maar de liefde zegt, ook al krijg ik er geen eer voor, ook al krijg ik er stank voor dank voor, ik richt me op het beste voor de ander. En ik ben bereid mezelf weg te cijferen en op te offeren. Dat is het voorbeeld. En dan hebben we nog één gedachte het juiste doel van het dienen in de gemeente. In vers 10 en 11 gaat het over het dienen. Ik heb er al naar verwezen, laat ieder de andere dienen. En Petrus legt uit hoe we dat kunnen doen. Overigens beperkt Petrus zich hier niet tot de ambtsdragers. Hij zegt niet, laat de ouderlingen en de diakenen de rest van de gemeente dienen. Nee, hij zegt, laat ieder de andere dienen. Dus iedereen in de gemeente kan op een of andere manier dienstbaar zijn aan de rest van de gemeente. Dat moeten we goed onthouden. Tegelijkertijd heeft God bijzondere dienaars gegeven in de gemeente. Bijzondere ambten. En misschien is het jullie taak wel het meest om ervoor te zorgen dat de gemeente dienstbaar kan zijn. Om de gemeente te helpen en op te bouwen, elkaar te kunnen dienen. Dan krijg je steeds minder druk. Want dan wordt de gemeente een zelfstandige, volwassen groep van gelovigen die in staat is om elkaar te helpen en te dienen. En nu staat er dat God veel soorten genade heeft. Iedereen is verschillend in de gemeente. Iedereen heeft andere gaven gekregen. De een is beter met zijn handen, de ander is beter met zijn hoofd. De een is goed in geld en de ander is goed met woorden. God geeft iedereen zo zijn eigen gaven. Met als doel dat de gemeente samen wordt opgebouwd. Het is heel belangrijk dat we op deze manier ook met elkaar omgaan en zo naar elkaar kijken. Dat we niet naar de een kijken en zeggen, wow, die heeft veel meer gaven dan ik. Ik voel me eigenlijk een beetje slecht. Waardeloos. Of dat iemand anders zegt, juist, ik heb zoveel gaven gekregen en die wordt er een beetje trots van. Als we met elkaar omgaan, dan gaat het niet goed. Nee, we moeten beseffen dat elke gave van God komt. Niemand heeft zichzelf een gave gegeven. Niemand heeft een gave verdiend. Het zijn genadegaven. Iedereen krijgt als het ware een cadeau van God. En dat is een gave om te kunnen dienen voor niks. En die gave is niet bedoeld om er zelf beter van te worden. Die gave is bedoeld om de anderen daar beter van te laten worden. We moeten allemaal kijken naar God. Hij is degene die gave geeft. Dat gaan we vandaag dus ook doen. We kijken naar deze broeders. Allemaal met hun eigen gave. En die gaan ze goed in kunnen zetten voor de gemeente. Maar we kijken naar God, want Hij heeft hun die gave gegeven. Daarom is het God die alleen de eer en glorie toekomt. Het is bijzonder dat er zoveel mannen zijn die bereid zijn om te dienen. De kerkraad is weer compleet. Volgens mij zelfs iets meer dan nodig is, compleet. We mogen terugzien met dankbaarheid op twee mannen broeders die 10 jaar en 12 jaar met veel inzet, met veel gaven de gemeente hebben mogen dienen. En Ko van Eck gaat hun straks bedanken. En dat mag ook, dat is ook gepast. Maar terwijl hij hun bedankt, kijken we dankbaar naar God. Want hij is het degene die hun de woorden heeft gegeven om op het goede moment te spreken. Hij is het die hun de juiste kracht heeft gegeven om elke keer te kunnen dienen. En dat is wat in vers 11 zegt. Als iemand spreekt, laat hij de woorden van God spreken. Als iemand dient, laat het dan zijn als iemand die dient uit de kracht van God. Bij dat spreken moeten we misschien meer naar de ouderlingen kijken. Ouderlingen die in het ambt staan om bijvoorbeeld pastoraat te doen. Pastoraat is een van de plekken waar je niet alleen moet luisteren, maar ook moet proberen het juiste woord te spreken. In de kerk wordt natuurlijk nog veel meer gesproken. Ik ben nu al continu van de preekstoel af aan het praten. Allemaal woorden. Tijdens de vergadering wordt er veel gesproken. Op huisbezoeken, catechisatie, op kringen. Er wordt heel veel gepraat. En de een die praat makkelijk, en de ander wat moeilijker. Ieder heeft daar ook weer zijn gave in gekregen. Maar het gaat er niet om dat we veel zeggen, of weinig. Het gaat erom dat we het juiste woord zeggen. En dat is best lastig soms. Wat moet ik nou zeggen? Wat is nou een gepaste reactie? Wat is nou het woord wat die ander nodig heeft? En dan zegt Petrus, dit moet in alles de regel zijn. Laat onze woorden zijn als woorden van God. Alles wat we zeggen, dat moet in lijn staan met de Bijbel. Dat moet hierop gebaseerd zijn. Dat moet hiermee overeenkomen. Dus ouderlingen, en natuurlijk alle gemeenteleden, neem de tijd om dit woord te lezen. om deze woordertje door te laten dringen. Er staat een tekst in Timotheus dat heel de schrift door God is gegeven en dat het nuttig is voor alles. Om te bemoedigen, om te vermanen, te bestraffen, om op te bouwen. Het woord van God heeft alles in zich. Alle juiste woorden om de ander te kunnen helpen. En dan staat er nog een prachtige belofte. Dat we mogen bidden dat de Heilige Geest ons de juiste woorden geeft. De Heilige Geest kan ons indachtig maken. Kan ons in herinnering brengen wat wij moeten zeggen. En laten we zo als ouderlingen en als gemeenteleden elkaar proberen te dienen met woorden. Door zelf de Bijbel steeds meer en beter te leren kennen. En door te vertrouwen op de Heilige Geest. Dat Hij onze gedachten bestuurt. Dat Hij ons lippen opent. Dat we het juiste mogen zeggen op de juiste manier. En als we zo mogen spreken, dan gaan er mensen geraakt worden door onze woorden. Dan worden mensen bemoedigd. Dan worden mensen vertroost. Dan worden mensen bekeerd. Dan worden mensen vertroost. En als dat gebeurt, dan kan het zomaar snel gebeuren dat de ouderling of degene die de woorden heeft gesproken de eer krijgt. Dat is een fijne ouderling, die heeft het juiste gezegd. Die heeft mij tot inzicht gebracht of die heeft mij bemoedigd. Dat mag, maar we moeten dan ook weer één stapje verder. Want als het woorden zijn die ons hebben opgebouwd, dan zijn het woorden van God. En daarom ontvangt God de eer als wij als ambtsdragers of als gelovigen zijn woord tot zegen van anderen mogen spreken. En hetzelfde geldt tot slot voor degene die dienen. Ja, dan is het natuurlijk verleidelijk om te kijken naar de diakenen. Maar niet alleen de diakenen dienen, ook de ouderlingen dienen. En ook als gemeenteleden mogen we elkaar dienen. Om te dienen heb je nederigheid nodig. Om te dienen heb je liefde nodig. Dienen kost tijd. Dienen kost energie. Het kan heel veel kosten om te dienen. En waar halen we de kracht vandaan? Nou, zegt Petrus, dien als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Bid om kracht. Verwacht het elke keer weer van God dat Hij energie geeft. Dat Hij motiveert. Dat Hij helpt om te doen wat van ons verwacht wordt. Als we zwak zijn, zegt Paulus, dan zijn we machtig. En soms kun je ook als ambtsdrager zwak voelen, leeg, uitgeput. Ga op je knieën en bid God dat Hij kracht geeft. En dat wil Hij doen. En dat zal Hij ook elke keer opnieuw willen doen. En als we zo spreken en als we zo dienen, dan zegt Petrus, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.